Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aerts.
Een bijzonder goede avond en welkom bij Pompidou met in de studio vandaag schrijver, filmmaker Erik de Kuiper. En wel omdat we nu zondag 17 januari de verjaardag van de kunst vieren. Art's birthday en dat jij, Erik, daar de eer hebt de state of the arts uit te spreken. Verrast toen je de uitnodiging kreeg?
Ja, omdat ik niet wist dat het bestond. De verjaardag van de kunst, je moet eraan toevoegen, de beeldende kunst.
Ja, juist. Ja.
Want de kunsten hebben nog een paar andere laden en afdelingen. Maar de beeldende kunst is, ik ben daar niet zo in thuis. En het is een beetje per toeval dat ik daarin verdwaald ben of terechtgekomen ben.
Ja, en dat ze jou gevraagd hebben. Dus nu, en het is eigenlijk ook de verjaardag van Robert Filliou, Franse Fluxus kunstenaar die 1963 was het, zijn eigen verjaardag uitriep als de dag waarop de kunst toen precies 1 miljoen jaar oud was. Nou ja, alle redenen zijn goed om een feestje te vieren, dat moet hij gedacht hebben, denk ik. We gaan het er straks over hebben, Erik, wat je precies zal zeggen die dag. We hebben het ook hier aan tafel met Ellen van Pelt, auteur en docent aan de Schrijversacademie. Zo is het toch, hè, Ellen? Over het leven van Roger van de Velde. Misschien dat bij een aantal mensen nu een lichtje gaat branden, Roger van de Velde. Ah, ja, die naam is vorig jaar opnieuw in de aandacht gekomen. Erik de Kuiper, heb jij zijn werk gekend?
Nee.
Totaal niet?
Nee, totaal niet.
Kijk, dat zegt al genoeg. Ellen, jij had je eigen redenen, denk ik, om in zijn werk te gaan vroeten. Vertel eens, hoe ben je eigenlijk op Roger van de Velde uitgekomen?
Een aantal jaren geleden heeft Erik Vlamink mij mijn eerste Van de Velde boek cadeau gedaan. En dat was,
hij had er maar vier, denk ik. Hè? Nee, hoeveel boeken heeft hij geschreven?
16 totaal. Ja,
oké, okay, novelles, essays, heel beperkt oeuvre.
Ja. Maar dat was liefde op het eerste gezicht. En ik was vooral ook heel verbaasd dat ik daar nog nooit van gehoord had.
Ja.
Want ik lees wel bijzonder veel. Ik vraag ook vaak aan mensen van, heb je boekentips? Mm-hmm. Maar ik had die naam nog nooit gehoord.
Nee. Je hebt nu zijn biografie geschreven.
Ja.
En ik zei het leven, maar het is eigenlijk ook werk. Hè. Het is werk en leven waar je het over hebt. In een boek dat de titel gekregen heeft, Deze wereld is geen ergernis waard. Is dat iets wat de man zelf schreef over zijn eigen leven? Of waar komt die titel vandaan?
Dat is een stukje uit een column die hij ooit geschreven heeft. En ik vond dat een prachtige zin. Dat was ook mijn werktitel. Ik dacht, de uitgever gaat er nooit mee akkoord gaan, omdat dat nogal lang is.
Maar voilà, het staat
op de titel is gebleven, ja, voilà.
We moeten beginnen bij het begin, hè, Ellen.
Ja.
Wie was Roger van de Velde?
Ja, ik denk in de eerste plaats, allee, voor mij toch, is Van de Velde gewoon een bijzonder goed schrijver geweest. En wat dat bijzonder is aan hem, is dat zijn oeuvre, dat eigenlijk vooral tot stand gekomen is binnen de muren van de gevangenis.
Ja. En dat hij geen crimineel was.
En dat hij geen crimineel was, nee.
Ja. Maar dat hij wel 8 jaar lang, denk ik, met wat tussenposes in de gevangenis heeft doorgebracht.
Ja.
Ja. Voor we in de gevangenis geraken, toch even zeggen dat hij al heel snel als jonge snaak aantoont dat hij talent heeft om te schrijven.
Ja. En ik was zelf ook heel verbaasd als ik dan zo zijn eerste geschriften ging opzoeken, dat hij eigenlijk echt al op jonge leeftijd prachtige dingen kon schrijven. Allee, er zaten ook wat melige romantische gedichten tussen, zoals dat elke puber ze schrijft.
Dat mag, ja.
Ja. Maar toch ook echt enkele teksten die eruit sprongen. Nu, Van de Velde, zijn stiefvader, die werkte bij Willem Elschot.
Ja.
Dus en op die manier had hij eigenlijk als jonge gast al een link met Elschot.
En Elschot, ja, en later zal dat ook zijn toegang zijn tot de krant, waarvoor hij gaat schrijven.
En Elschot wordt eigenlijk een soort van mentor voor Van de Velde. Dus alles wat hij schrijft, stuurt hij op naar Van de Velde en die geeft dan commentaar aan hem. Tracht hem ook te introduceren bij literaire tijdschriften. Maar
dat is een moeilijk proces. Dat lukt niet meteen. Nee. Maar hij kan wel. Hij krijgt snel een job bij de Nieuwe Gazet.
Ja.
Links, progressief, veel kon, zo niet alles.
Ja.
En die Van de Velde, die blijkt niet alleen goed te zijn in het schrijven van gedichten en columns, maar hij doet het eigenlijk allemaal, hè?
Ja. En dat journalistiek werk van Van de Velde, dat is echt impressionant.
Kan je zeggen waarom? Want luister, waarom was die man zo goed in wat hij deed?
Het is vooral breed, hè. Dus die schrijft over sport, theater, die schrijft columns, die gaat op reportage in de stad, die kan al die genres aan. En dat is ook nog heel leesbaar voor mij nu. Dus die artikels, dat zou perfect in de kranten van nu kunnen staan. Dat is heel aangenaam qua woordgebruik. En daar zit ook heel vaak een soort van ironie in.
Ja. Het is heel speels. Het is heel speels, humor, op zijn manier.
Hij geeft ook wel heel duidelijk altijd zijn visie mee. Hij kan echt niet tegen onrecht.
Dus bij de Nieuwe Gazet zat hij ook op zijn plek dan?
Absoluut, dat denk ik wel. Ja.
Kon niet tegen onrecht?
Nee.
Komt dan zelf eigenlijk in een heel onrechtvaardige situatie terecht. Ja. Goed, hij is jong, heeft talent, geraakt aan een job via Willem Elschot bij de Nieuwe Gazet. Hij trouwt, heeft een mooie vrouw, Rosa, dat kunnen we allemaal overslaan. Niet echt, want zij is en zal altijd belangrijk blijven in zijn leven. Zij blijft hem ook steunen, toch dik en dun. Wat loopt er fout in zijn leven?
Wel, Van de Velde was maagleider. Hij had forse maagklachten, verschillende maagoperaties ondergaan. En op een gegeven moment was hij te zwak voor een operatie. En zijn huisarts heeft hem dan Palfium voorgeschreven. Dat was een splinternieuw medicijn van Janssen Pharmaceutica.
Paul Janssen had het ook bij zichzelf geïnjecteerd. Ja. Het was allemaal goed, ja.
Ja. Ja, men was ervan overtuigd dat was een heel krachtig middel, prima pijnstiller, en dat geen risico had op verslaving.
Ja.
Nu, al vrij snel kwam men erachter dat het risico op verslaving bijzonder hoog was, maar ondertussen was Van de Velde, die wel een aanleg had voor verslavingen, helemaal verslingerd aan dat product.
Ja, want hij dronk ook graag een pintje of twee, drie, vier, vijf.
Ja. Zeker. Ja. En dan had hij het geweldige idee om doktersbriefjes te vervalsen. En hij deed dat vrij amateuristisch. Ging dan naar de dokter, zei dat hij een hoestje had of zo, en schreef dan op het voorschrift van onder zelf Palfium bij. Hij ging ook doktersbriefjes stelen, of hij ging dan naar de dokter en gaf zich uit voor iemand anders. Hij had zo allerlei methodes om aan die briefjes te geraken. Maar hij liep daar natuurlijk mee tegen de lamp.
Ja, herhaaldelijk. En dan komt hij eigenlijk, terwijl hij, dus wat ik helemaal aan het begin zei, geen crimineel is, maar hij komt in de gevangenis terecht omdat er geen andere plek is waar op dat moment opvang is voor mensen met de problemen die hij heeft.
Het vervalsen van doktersbriefjes is schriftvervalsing, dus dat is wel een crimineel. Ja,
dat is wel een, maar hij is geen, hoe moet ik het zeggen? Hij heeft geen zware misdaad gedaan.
Hij heeft geen zware misdaad gedaan. Nee, en wat dat een bijkomend probleem is dat zijn advocaat gebruik mag maken van een achterpoortje in de wet. Om namelijk te pleiten dat hij ontoerekeningsvatbaar was als hij die feiten pleegde. En hij werd dan onderzocht door een psychiater. En die had maar 20 minuten nodig om te besluiten dat Van de Velde ernstig geestig gestoord was. En dat hij dan niet enkel was op het moment dat hij die doktersbriefjes vervalste, maar dat hij dan nog altijd was. Hmm. En dat wil zeggen in België dat je dan geïnterneerd wordt.
Ja.
En dat is dus, dat achterpoortje, dat is helemaal verkeerd uitgedraaid. En heeft ervoor gezorgd dat Van de Velde geïnterneerd werd.
Ja, en hij raakte het er niet meer uit weg ook niet, hè?
Nee, hij heeft dan eigenlijk nog dubbel pech gehad, want hij had in eerste instantie een internering voor 5 jaar. Maar terwijl hij vast zat, veranderde de wetgeving op internering naar zoals ze nu nog altijd is. Mm-hmm. Dat is een maatregel met geen einde.
Ja. Nu, hij was journalist, hoofdzakelijk. Hij heeft gedichten, essays ook wel geschreven. Maar als schrijver begint hij zich pas echt goed in zijn sas te voelen. En heeft hij het vertrouwen dat hij kan schrijven pas in de gevangenis. Ja. Dat is ook heel dubbel, hè?
Dat is heel dubbel, want hij beschrijft ook zelf dat de gevangenis dat geen ideale omgeving is om te schrijven. Hè. Hij zit daarin, zeker toen, dat waren middeleeuwse omstandigheden waarin hij zat. Hij zat bovendien ook altijd in de vleugels met de geïnterneerden. Hè. Dus dat waren daar mensen, psychotici die riepen. Dat was daar gebrul, altijd geluid. Dus hij had daar zeker niet de ideale omstandigheden om te schrijven. Maar wat dat wel zo was, is denk ik dat in de gevangenis hij niet afgeleid werd door het leven buiten.
Ja.
Want in zijn leven buiten de gevangenis deed hij vaak wel pogingen om aan een roman of iets te beginnen. Maar hij noemde dat zelf zijn luiheid. Maar ik denk dat hij gewoon er niet in slaagde om op zijn stoel te blijven zitten en te blijven schrijven.
En de verleidingen waren ook beter. Te groot natuurlijk in de grote boze wereld die daar buiten was. Hè. Hij kon inderdaad op wandel gaan en een café binnen wandelen en zich Lazarus drinken. Ik bedoel, die neiging was er en die is blijven bestaan.
Ja.
Kwade tongen hebben ook wel eens beweerd in heel dat proces dat erop volgt, want hij is een schrijver die in de gevangenis zit, die daar niet hoort te zitten. Hij komt er altijd terug in terecht omdat hij doktersbriefjes blijft stelen, omdat hij zichzelf Lazarus drinkt of te veel pillen neemt, in het ziekenhuis belandt, dan terug naar de gevangenis moet en hij zit in een straatje zonder eind. Maar er wordt wel eens gezegd van hij zou nooit zo'n groot schrijver, groot tussen aanhalingstekens, want bijna niemand kent hem, geworden zijn geweest, whatever, mocht hij niet in de gevangenis gezeten hebben.
Ja, zijn vrouw zegt dat ook op een gegeven moment, want het is dankzij de gevangenis dat hij schrijver is geworden. Maar ik denk, als je in de gevangenis moet zitten om schrijver te worden, dat toch bijzonder hoge prijs is.
Wat denk je, Erik de Kuiper, als je dit allemaal hoort?
Ik denk, er zijn meer zo. Ik denk aan de Sade, ja. Marquis de Sade, aan Gramsci. Er zijn dus meer schrijvers of filosofen die in gevangenis of in een gesloten, verplichte internering geweest zijn en daardoor ook hebben geschreven. Dus
Ik vind het niet uitzonderlijk.
Nee. En ik vind het ook niet abnormaal, vooral als je zegt van in de normale wereld functioneerde hij niet zo goed, dus kon hij zich ook niet focussen en concentreren op zoiets als een roman. Dus het verbaast me niet, maar ik vind het wel bewonderingswaardig natuurlijk.
Ja. Hij was blijkbaar ook, Ellen van Pelt, een meester in het schrijven van kortverhalen. Dat was zijn ding eerder dan dat hij echt romans schreef. Hij kon snel zijn pointen maken of heel goed karakters neerzetten, maar het moest kort zijn.
Ja, ja. Hij heeft denk ik één novelle geschreven. Die is niet slecht, maar ik vind hij blinkt vooral echt uit in die in die korte verhalen. Vooral, hij heeft een heel scherp observatievermogen. En hij kan echt mensen in zo enkele trekken neerzetten.
Mm-hmm. Dat doet hij. Ik heb een boek hier liggen van hem, De Knetterende Schedels.
Ja.
Waarin hij eigenlijk zijn medegevangenen, de lotgenoten van hem, beschrijft. Hij geeft een andere naam en zo. Maar het zijn eigenlijk de mensen die zijn leven delen als zij in gevangenschap zitten.
Ja.
En dat is heel treffend. Ja,
dat is prachtig gedaan. Ja.
Het is wel zo dat als hij dingen schreef in de gevangenis, dat hij niet zomaar alles mocht publiceren.
Nee.
Is dat normaal?
Ja, blijkbaar wel.
je bent ook bestuurslid van PEN, dacht ik.
Ik ben ook bestuurslid van PEN Vlaanderen.
Ja, PEN Vlaanderen bestond toen al. In 1927 opgericht, heb ik net even opgezocht, anders zou ik het zo niet uit het blote hoofd weten. Maar bon, kon PEN Vlaanderen iets betekenen voor Roger van de Velde toen hij vastzat?
Ik ben het gaan nakijken en PEN Vlaanderen is vrij laat in actie geschoten. Allee, eigenlijk, bij Van de Velde is iedereen vrij laat in actie geschoten. Ik denk Van de Velde is de gevangenis ingegaan in 1961. En het is toch pas vanaf 1969 dat er acties voor hem op gang zijn gekomen. Enkel Hubert Lampo, die was al sneller bij de zaak betrokken.
Walter van den Broek, dacht ik, las ik ook in
Karel
de boek.
Jonkeren, ja. Jeroen Brouwers. Toen zijn er heel wat mensen op de kar gesprongen en dan is die bal ook wel aan het rollen gegaan.
Ja, en wanneer zijn ze dan eigenlijk in actie geschoten? Of wat was de trigger? Wat heeft hen ertoe aangezet om het dan toch plots te gaan opnemen voor die arme man die in de gevangenis zit en daar niet...
Ik denk dat Van de Velde zich voor een groot stuk zelf heeft vrijgeschreven door zijn pamflet Recht op Antwoord.
Ja, wat ook in die nieuwe uitgave van de Knetterende Schedels, vorig jaar opnieuw uitgegeven, omdat 50 jaar geleden was dat hij gestorven was. Ja. Daar zit Recht op Antwoord ook achteraan in mee opgenomen. Ja. Ja.
Dat is eigenlijk een heel vurig, vlammend pamflet. Het gaat deels over censuur, maar het gaat ook deels over het interneringsbeleid in ons land en hoe dat valt. En jammer genoeg is een heel deel van dat pamflet nog altijd actueel.
Ja. Vandaag nog?
Vandaag nog, ja.
Welke aspecten dan? Het feit dat als je als gevangene dingen schrijft, dat je niet zomaar iets mag publiceren? Welk element?
Ja, dat stuk klopt ook nog altijd. Hè. Dus in de gevangenissen, er zijn... tegenwoordig wel cursussen creatief schrijven. Gevangenen worden ook soms aangemoedigd om te schrijven. Maar wanneer het er dan op aankomt om die teksten naar buiten te brengen, om ze te publiceren, is dat nog altijd geen evidentie. Daar moeten allerlei toestemmingen voor gevraagd worden. Ze mogen er ook niks op verdienen. Die vrijheid van meningsuiting is nu nog altijd beperkt. Dat blijft een groep die niet echt een stem heeft. En dan een stukje internering. Er zitten nog altijd honderden mensen opgesloten in middeleeuwse gevangenissen in ons land. En er is natuurlijk een inhaalbeweging geweest. Er zijn zo van die forensisch-psychiatrische centra ingericht.
Je bent ook psycholoog.
Ik ben ook psycholoog.
Vandaar dat allemaal heel erg aantrekt en weet.
Ja, en dat zijn centra waarin de geïnterneerden wel therapie en omkadering hebben. Maar in de gevangenissen zelf is dat nog altijd heel, heel pover. En dat kan eigenlijk absoluut niet.
En zijn mensen die daar als bij Vlaanderen dan nu iets voor doen? Of dat is dan alleen toevallig, Roger van der Velde was een goed schrijver, dat heeft hem gered. Maar er zijn ook anderen die in de gevangenis zitten, die hetzelfde lot...
En die geen stem hebben.
Die geen stem hebben,
ja. Nu, we zijn bij Pijn Vlaanderen toevallig ook wel net bezig met een project om volgend jaar naar de gevangenissen te gaan.
En wat omhelst dat?
Het is nog niet helemaal concreet, het project, maar we zouden naar de gevangenissen willen gaan... om met de gevangenen ook te schrijven.
Het opvallende is ook nu, ik heb dat boek Deze wereld is geen ergernis waard, het leven van Roger van der Velde, heb ik met stijgende verbazing gelezen, omdat ook hij lijkt Roger van der Velde zo bijna meegaan te zijn. Ik denk, op sommige momenten denk je van, maar schreeuw dan eens uit wat je denkt, wat je voelt over dat onrecht, want hij heeft het wel over onrecht, hij schrijft ook nog lang brieven, heel veel brieven vanuit de gevangenis naar zijn moeder. Dat is een levendige correspondentie die daar plaatsvindt. Hij wordt af en toe uitgenodigd door dit huis, BRT ook, voor interviews, waarin hij mag ook met geen woord reppen over zijn situatie daar, maar hij doet het ook niet. En je denkt dan van, maar waarom heeft hij dat niet gedaan? Het is een podium dat je krijgt. Schreeuw het uit.
Ja,
onrecht.
Het is een heel beheerste man. Ik heb me daar ook over verbaasd, want het speelt zich af jaren 60. En op dat moment zijn er ook zo heel wat censuurkwesties die heel veel aandacht krijgen.
Hugo Claus bijvoorbeeld is een van de...
bijvoorbeeld. En heel de literaire wereld springt daarop. Dat is een groot drama. En hij zit dan in de gevangenis, mag niet schrijven. En aan hem wordt dan gevraagd om een reactie te geven ook op die censuurkwesties.
Ja, en hij doet dat.
Hij doet dat dan, maar zo heel beheerst. Zo, ik heb enige ervaring vanuit de gevangenis. En dat is inderdaad... Ja.
Sterk.
Maar tegelijk denk ik, is dat ook zijn kracht. Ja. Want zelfs Recht op Antwoord, oké, dat is vlammend, maar dat blijft gecontroleerd, beheerst en rationeel ook.
Maar dat doet natuurlijk ook opnieuw die vraag oproepen of hij... misschien ongehoord om dat te zeggen ook, of hij niet echt ook zich veel beter voelde in de cel, in de gevangenis, nog eens, dat de wereld voor hem niet de geschikte plek was om in rond te lopen.
Ja, als ik zo zijn brieven achter elkaar leg, zag ik ook wel doorheen de jaren dat hij een zekere hopeloosheid krijgt over de kracht van die verslaving. En ja. of hij daar ooit nog wel vanaf gaat geraken.
En ja, want hij wil wel, hè. Hij wil lezen wel, ook ja. telkens weer, hij hervalt dat. Maar hij wil, hij heeft zoveel goede voornemens. Ja. Ook zijn vrouw, zijn kinderen.
Ja. Nu, er was ook op dat moment geen hulpverlening in ons land voor verslavingen. En zeker in de gevangenis was
helemaal niet.
Ja, trekt u een plan. En want die man moet elke keer afkicken zonder enige hulp. Ja. Dus ja, hij heeft eigenlijk op heel veel vlakken brute pech gehad. Ook.
Ja. Ja. Wat heeft het schrijven van die biografie jou gebracht?
Het is een hele klus geweest. Wat heeft het mij gebracht? Het heeft zeker... Ik ben ooit begonnen als onderzoekster aan de NIF op een project over interneringen. En dat is daarna zo wat bij mij naar mijn achterhoofd gegaan. Maar het heeft nu zeker terug mijn interesse en mijn aandacht daarvoor gewekt. Vooral omdat het nog altijd zo schrijnend is.
Je was op een bepaald moment, je zei het eind jaren 60, die solidariteit onder schrijvers. Ik kijk even naar jou, Erik de Kuiper. Hoe zit dat vandaag met solidariteit voor andere schrijvers die in penibele situaties verkeren? Is die er? Naar jou aanvoelen?
Ik moet zeggen, ik heb nauwelijks vrienden of contact met schrijvers. Soms lees ik hen wel, maar ik heb geen vriendenkring. In mijn vriendenkring zitten geen schrijvers.
Nee.
Om een of andere reden. Ook niet in Nederland. Het een port nooit was iemand met wie ik contact had en zo. Maar verder, nee, het is een wereld waar ik mij ook niet thuis voel. Dus vandaar ook dat ik altijd bij een kleine uitgeverij uitgegeven ben. Dus een beetje marginaal, ook als schrijver.
Ja, dat woord marginaal is wel belangrijk, want uiteindelijk, Elle van Pelt, dat was ook wat Roger van der Velde zo aantrok. Hè. Hij kon ontzettend goed de marginalen beschrijven, omdat hij, wat je daar straks al zei, zo goed oog had voor
dat is ook voor de jaren 60 natuurlijk. Ja. Het fenomeen, ik ben daar ook door getekend, door die marginaliteit.
Ja, was ook een opdracht die hij gekregen had van de Nieuwe Gazette, omdat hij
een columnreeks, een columnreeks marginaal.
Nu goed, het is, ik weet niet of het jou nu aan gesproken heeft, Erik de Kuiper, maar het is absoluut de moeite om te lezen. Zijn leven, zijn werk, het is een klein oeuvre. Je hebt het zo gelezen, maar het is een absolute must. Ja. Goed dat hij herontdekt is. En dankjewel om zijn biografie te schrijven, Elle van Pelt.
Lola Wastakwe is my name and I'm back. And this one goes out to my lover, Gaines Barr. That's the way we bar. Yeah man, right now I'm not really have no time to blar. And it's a mystical affair coming from deep down within, man. And believe me, Lola Rastakwe have to sing, goes like this. Papa love every girl, I require a claim. Say them wonder man, them step on them corner. And them can't take the little shubba shubba. That's why them girl, they go hunt down, Mr. Papa love. Lola Rastakwe is back. Food loving is a thing we help you to put your mind at rest. And it will help you to pass the test. It's the best and no other love can test. Loving is the request. Awesome feelings to be loved, more like the blessing from above. Love is the answer, love is the way that for that a word make me feel okay. And right now, me nah go delay. Oh yeah, I love you, baby. Lola Rastakwe is back, hotter, hotter, hotter than paper. Right now, me ready for steam up fire. Oh my little shala shala fire. Papa love every girl, I require a clip. So them wonder man, them step on them corner. And them can't take the local shubba shubba. That's why them girl, they go hunt down Mr. Papa love. Love is a thing they put your mind at rest. And it will help you to pass the test. It is the best, it's greatest, and the rest. Right now, this is no contest. Papa love, you have it going on. This is no blues, this is true. This loving is more than two. Rock me, baby, rock me, rock me for loving is a thing every woman wants. You know, man want a love is not necessary. Deal with a man and me love him badly. And the loving him a give me needy. Hey yo, make me tell you something, man.
This love is close. This your love is the most. Member, Lala making a toast. You is my rose. I see how me do it, man. Papa love by every woman, I require and claim to them. One, the man, them is a pan, them can, and them can't take the little shuba shuba. That's why them bird, they go hold down, Mr. Papa Lover.
Lola Rasta Quay, Rasta.
Lola Rasta Quay is back. It's a mystical feelings coming from deep down within.
Lola Rastaquer is back. Het staat op Ozarme et cetera. Origineel toch Serge Gainsbourg. Zondag is het zover. Zondag is het toch, hè, Erik de Kuiper? Dat Arts Birthday.
Ja, zondag, ja.
Gevierd wordt en dat jij de State of the Arts mag uitspreken. Je bent gevraagd om dat te doen. Gebeurt dat eigenlijk live streaming? Weet je al waar je verwacht wordt? Ik hoop van wel.
Dat is, nee, er is geen... er is een grote social distance.
Ja.
Dus het is allemaal opgenomen en het verschijnt op internet enzovoort. Ja.
Ja, het is dan ook dus de allereerste verjaardag in
coronatijden. Dat zijn verjaardagen die virtueel zijn.
Ja, ja, maar daarom niet minder belangrijk. Hè. Maar het zal er dus iets minder uitbundig aan toegaan dan andere jaren. Er gebeurt van alles. Het is een volledig programma. Er wordt ook altijd een speciaal kunstwerk gemaakt. Er wordt een taart gebakken ontworpen door een kunstenaar. Maar daar gaan we het nu allemaal niet over hebben. We gaan het hebben over de tekst, de speech die jij gevraagd bent om te geven, Erik de Kuiper. Hoe ben je daaraan begonnen? Wist je meteen wat je zou schrijven? Wist je meteen wat je zou schrijven?
Ja, ja, ik wist meteen dat ik niet over beeldende kunst zou schrijven. Want ik ben niet deskundig.
Nee.
Ik ben geen deskundige. Ik hou van beeldende kunst. En daar, maar ik ben met een boek bezig over Brussel. Al een paar jaar. En het is eigenlijk een fragmentje uit dat boek. Bezoek aan musea.
Ja.
Omdat ik terug in Brussel woon en ik ben ongelooflijk geboeid om de stad te herontdekken, opnieuw te exploreren.
Hoe lang ben je weg geweest?
Oh, 40 jaar.
Ja.
Maar ik heb altijd een kamer gehad in Brussel, een pied-à-terre in Brussel natuurlijk. Hè. Dus ik ben heel veel in Brussel geweest, maar het is na zoveel jaren dat ik hier opnieuw woon. En ik heb me voorgenomen om de stad opnieuw te gaan exploreren.
Ja, flaneren en musea binnenwandelen.
Maar dus in de winter gebeurde het vaak dat het een beetje te koud was en dat ik toch beweging nodig had, ook om therapeutische redenen. Ik moet een paar uur per dag een beetje bewegen. Dan heb ik gedacht van ik ga systematisch de musea die ik ken of niet ken of wil herbezoeken enzovoort. En ik heb dat vaak gedaan met een jongetje die van mijn vriend Gabriel, vier jaar en een half. En ik vond het heel boeiend om met hem naar verschillende musea te gaan, naar galerieën te gaan.
Ja, en vooral om door zijn ogen dan...
Voilà, ja.
De dingen te zien.
De dingen te zien, die is een ander blik. Je leert op een andere manier kijken. Ik ging meestal eerst zelf naar een galerie of zoiets.
Op prospectie.
Ja, natuurlijk. Ik wil hem niet met geen tegenzin opwekken. Dacht ik, maar oh ja, deze tentoonstelling, dat is misschien iets dat Gabriel zou interesseren. En dan ging ik met hem. En zo hebben we voornamelijk Mondocane. Daar zijn we 5-6 keer geweest.
In Bozar.
Ja, in Bozar. We wilden elke dag opnieuw terug naar de poppen gaan kijken. En
Harald Thijs en Jos de Gruyter, voor mensen die niet weten wie die wondere wereld gecreëerd hebben.
Ja.
Ja. Maar wat is dan... Je bent daar met Gabriel dan binnengestapt en wat je beschrijft, we gaan het niet letterlijk citeren, want dat moet nog dus komen, dat komt eraan. Maar het is mooi hoe je beschrijft hoe dat jongetje dan uiteindelijk dingen ziet die jij niet eens opmerkt of die je op een andere manier ziet. Maar je leert elkaar eigenlijk beter kennen ook daardoor.
Ja, dat klopt natuurlijk.
Maar je leert vooral onbevangen te kijken.
Onbevangen niet, want je kijkt toch heel specifiek door zijn ogen ook. Ja. Je kijkt door je eigen ogen, maar ik merk het al op straat. Hij ziet een heleboel dingen die ik niet zie. Ik zie een heleboel dingen die hij niet ziet. En dat is natuurlijk een dialoog, een vorm van communicatie. Het feit is, en wat ik ook zo boeiend vond, is het gebeurt in stilte. We hebben niet de behoefte om te praten. Ik hoef gelukkig ook niet uit te leggen, want ik kan dat niet. Ik kan niet leggen van kijk eens dit en meneertje dit. Dat doe ik allemaal niet. We zijn daar, we kijken naar wat ons interesseert en naar wat hem interesseert. Ik volg hem en natuurlijk geef hem... Ik geef hem de voorrang.
Ja.
Maar om door de blik van iemand anders te kijken, en vooral een kind, vind ik het ongelooflijk boeiend.
Ja. En praten jullie dan achteraf?
Nee.
Wel?
Nee,
ook niet?
Absoluut niet. Ja, hij zit daarmee bezig. Hè, met Mondokaan is dat elke dag in het foldertje te kijken. Hij probeerde die liedjes van buiten te leren.
Ja, wat zijn ze eigenlijk? Poppen, dat zijn figuren die daar allemaal opgesteld stonden.
Ja, dat zijn allemaal poppen.
Ja, die ambachten uitoefenden of rare dingen deden.
Ja. Een pizzabakker bijvoorbeeld, een man die harmonium speelt enzovoort. En er zijn geluiden bij, soms liedjes, parapluutje, parasolletje enzovoort. En kleine bewegingen. Het is niet te mechanisch, maar ze bewegen ook. En het boeiende was eigenlijk dat de eerste keer toen ik er met hem was, verstijfde hij. Na 1 minuut zei hij... Ze kijken mij aan. Ja. Ik wil weg. Ik heb inderdaad, ik denk van ja, het is een vergissing geweest van mij. We gingen weg. Ik ga even, Boussard ligt bij de warande. Dus ik zeg van, ik ga in de speeltuin. We lopen door de warande. En na nauwelijks 5 minuutjes, we waren nog niet aan de speeltuin, zei hij van, ik wil terug. Ik zeg, ja, maar je bent zo bang geweest. Zullen jullie niet bang zijn? Nee. Want ik zal doen alsof ik een pop ben. En dan zullen zij bang zijn. En we zijn terug geweest. En we moesten dus elke dag opnieuw teruggaan tot de sluiting. En toen was hij heel ongelukkig en zei van, ja, maar waar zijn ze nu? Ik zei, ja, ze zijn naar hun huis. Ze zijn naar hun woning. Ik zei, ja, maar dat was toch hun huisje, daar in de bazaar. Dus... ik heb er veel mee geleerd en veel plezier aan beleefd, want het is een heel mooi werk. Het is voor mij ook. Het was telkens een plezier om elke dag opnieuw te gaan.
Heb jij het gezien, Katrien Vuilsteken, ondertussen bij ons komen zitten?
Nee, ik vrees dat ik het gemist heb.
Ja. Maar de ervaring van met kinderen, met jonge mensen naar een museum te gaan, die deel jij ook natuurlijk.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut.
Ja. En kan je dan inkomen in wat Erik de Kuyper net zegt, dat je op een andere manier leert kijken ook?
Wel, ik vrees dat ik tot het onhebbelijke soort behoor dat wel zegt van, en heb je dit gezien? En weet je wat het verhaal was van
jij
de
kan
land
niet
zijn
laten
leven?
Om te gaan uitleggen.
Ik kan dat niet. Ik heb daar... Emile, dus de vader van Gabriel, heeft nog 2 kinderen gehad... Victor en Olivia. Ik heb daar ook een boekje over geschreven. Mm-hmm. Kinders heet het. En die hadden een hekel aan musea. Ik kon ze niet in musea krijgen. En ik dacht van, ja, dit is jammer.
Ja, maar ben jij als kind meegenomen naar een musea?
Oh ja,
is dat ook jouw introductie geweest?
Mee, want ik had oudere broers. Mijn zus was 10 jaar ouder en dan had ik een broers van die 15 jaar ouder was, 16. En die sjouwde mij overal mee. En ja, ik herinner me, een van de eerste beelden die mij bijgebleven zijn was Bruegel. Natuurlijk, het Museum voor Schone Kunsten hier. Nee, ik ging wel mee.
Ja, en dat is ook maar, heel, heb je achteraf,
maar met
denk je...
school, en dat is zo vreemd. Ik heb dus een hele chique opvoeding gehad in jezuïtencolleges. Die wij niet konden betalen natuurlijk, maar in Brussel en dan in Antwerpen. En we waren de jaren 50, hè. Maar we zijn nooit naar een museum geweest. We hebben nooit een boek moeten lezen. We zijn nooit naar een theater geweest. En ik denk dat als ik toen met de school naar theater zou geweest zijn, ik er een hekel aan het zou gehad hebben. Ik zou zoals Olivia en Victor geweest zijn, denk ik. Maar goed, de tijden zijn veranderd.
Ja, je weet dat natuurlijk ook niet hoe dat zou geweest zijn. Maar je had gelukkig een tante Jeannot die jou overal
tante
Jeannot, over vertelde.
Mijn moeder was ook een grote lezer. Ik zat in een familie die van muziek hield, die van literatuur hield, maar niet op een overdreven en zeker geen professionele manier.
Nee.
Dus het was mij niet vreemd. Maar Victor en Olivia die zaten ook in zo'n familie, maar daar heeft het niet geklikt.
Nee.
Op dat vlak, hè. De muziek wel, heeft dan bijvoorbeeld bij Olivia. Maar zo vreemd. Ik vind het heel mooi met die kunsteducatie enzovoort. Ik weet dat het heel actueel is en dat...
Ja, Katrien heeft er ook nog over geschreven onlangs, dus let op wat je zegt.
Om tegen welke instelling die... stopt daar ontzettend veel energie in en denk ook creativiteit. Maar ik kom dus uit ik ben een dinosaurus, hè? Ik kom uit een andere periode. Hè? En ik heb daar mijn twijfels op bij. Ik denk, ik twijfel altijd. En dan merkte ik iets. Ik zeg van, oh, dat hebben ze goed gezien. Het theater van Düsseldorf, waar ik dikwijls geweest ben, omdat ik vlakbij woonde, heeft een abonnement voor scholieren enzovoort enzovoort. Maar heeft ook een abonnement voor jonge mensen die met z'n twee kunnen kopen. Je koopt een kaartje en je vriendin of je vriendje mag mee voor niks. En je mag om teven wat zien.
Mm.
Om teven wanneer, om teven wat.
En dat
en
werkt.
Ik denk dat dat juist is.
Ja.
Dat dat de juiste manier is. Geeft hen de mogelijkheden... zo eenvoudig mogelijk en laten in hun eigen wereld die wereld ontdekken. En dat vind ik een heel mooie vorm van kunsteducatie, zeg maar. Zeg.
Ja,
maar bij anderen heb ik, ben ik een beetje bang, omdat wij ook als volwassenen nergens kun je gaan zonder... heb je een koptelefoon nodig. Overal krijgen die didactische kaders, alsof het niet meer zonder kan, alsof je niet meer direct de dingen kunt genieten.
Ja, maar jij beschrijft
dus
het tegendeel
van Europa,
nu, hè?
Het Huis van Europa geweest.
Ja.
Ik wilde dat ding niet opzetten. Ik verstond er niks van. Ik dacht van, oh, dat lijkt me een hele mooie tentoonstelling, maar dat is niet te volgen zonder de begeleidende didactiek. En ik ben daar zelf... heel mijn leven ben ik in kunsteducatie geweest. Ik heb heel de tijd als docent aan de universiteit, maar ook als criticus, dat is wat je doet. Je probeert de dingen over te brengen. Maar het schoolse, zal ik maar zeggen, en die obsessie om alles zo didactisch om te vormen, stoot mij een beetje tegen de borst.
Ja, dat is duidelijk in je tekst nu die je geschreven hebt voor Art's Birthday. Maar het is ook zo mooi en ik probeer mij het in te beelden, Erik de Kuiper. De oude man, zo mag ik jou omschrijven,
tuurlijk,
denk ik. Dat ben je, dat draag je met waardigheid. En de kleine Gabriel van 4 wandelen in een museum en kijken rond en laten het over zich komen. Ik vind het geweldig. Ik wil ook nog zeggen, want Katrien zit er ondertussen bij en ze heeft ook nog een boek gelezen. Maar Erik de Kuiper, je hebt ook films gemaakt. Je hebt niet alleen boeken geschreven. En naar aanleiding van het feit dat jij nu Art's Birthday de speech geeft, de State of the Arts, worden 3 films van jou ook gratis aangeboden.
Vijf.
Zijn het er vijf? Het zijn er 5.
Oh, ja.
Ik haal mijn cijfers voor elkaar
wordt
vandaag.
Vertoond. Mijn laatste film waar ik ook de hoofdrol in speel. Zelf My Life as an Actor. En dan 3 muziekfilms die ik gemaakt heb voor de Operadagen in Rotterdam.
En op welk forum worden ze aangeboden? Toch nog even zeggen om reclame te maken? Dat weet je niet. Oké, we zoeken het op. We geven het straks mee op de site.
Van de cinema in Antwerpen, waarschijnlijk.
Ja.
Soon I won't get there soon. And we'll meet again. We'll get together like we used to,
Ja, wat een stem heeft ze. Naima Joris, dochter van Chris Joris, met Soen. Katharine Vuilsteken, je hebt dus een boek gelezen, zei ik dat straks al. En dat heet De Koningen van Shanghai. Een stad die jij goed kent.
Ja, ik heb er zelf gestudeerd.
En hoe lang heb je daar dan gewoond?
Ik heb er een jaar gewoond, toen de dieren nog spraken in 1986, 87. Maar ik ben er natuurlijk daarna nog vaak naar terug geweest.
Ja, nee, Jonathan Kaufman heeft dat boek geschreven, Koningen van Shanghai, zei ik net. En dat gaat eigenlijk over twee dynastieën, twee families, die elkaar beconcurreren, maar tegelijkertijd van Shanghai gemaakt hebben wat het geworden is. Zoiets, in een notendop.
Ja, inderdaad. Mm. Want als je naar Shanghai gaat, dan valt het meteen op dat het geen stad is als de andere in China. Het is een stad met een zeer opmerkelijke rivieroever, de Bund. Hè. En op zich, dat woord, dat heb ik ook bijgeleerd uit dit boek. We hebben ons altijd afgevraagd, hoe komt het dat die hele statige straat langs de Huangpu-rivier, dat die de Bund heet? Wel, dat komt eigenlijk ook door deze mensen, namelijk, want we dachten dat moet een Duits woord of zo zijn, maar dat is het helemaal niet. Het is een Urdu-woord. Mm. En dat komt omdat eigenlijk de Joodse families die zich in Shanghai hebben gevestigd tussen 1842 en 1949, de communistische machtsovername, die kwamen in hoofdzaak uit India. En die hebben, en dat Urdu-woord betekent eigenlijk een straat langs een stroom.
Dus dat was meteen duidelijk.
Inderdaad.
Maar die families kwamen dus uit India.
Wel, oorspronkelijk waren het Joden uit Bagdad, uit het Ottomaanse Rijk. Mm-hmm. En eigenlijk dit verhaal moet je laten beginnen in 1829. Op dat moment heb je een hele rijke groep in Bagdad, in dat Ottomaanse Rijk, die zich daar al 800 jaar bevinden en die eigenlijk een beetje de schakel zijn tussen de lokale bevolking en het Ottomaanse Hof. En alleen is er in 1829 een conflict ontstaan tussen de lokale heerser en die Joodse elite. En op dat moment, de oudste zoon van de familie, David, die denkt dat hij dat conflict in zijn eigen voordeel kan beslechten door rechtstreeks naar de Ottomaanse heerser in Istanbul te stappen. Oordeelt de sultan op dat moment dat toch wel de lokale zijn eigen lokale vertegenwoordiger gelijk krijgt. En dus David wordt niet gehonoreerd. Integendeel, hij belandt in de gevangenis en zijn vader kan hem nog ternauwernood vrijkopen voor een heel hoog bedrag. En op die manier moet hij, die eigenlijk het zakenimperium zou erven, als een dief in de nacht vertrekken.
Ja.
En dan gaat het over een stad in Iran, aan de Persische Golf, het huidige Bousseir. Daar hoort hij van de mensen van de East Indian Company, de Britse tegenhanger eigenlijk van de VOC, dat het zeer goed zaken doen is in Bombay. Dus binnen een paar jaar belandt hij in Bombay aan op het moment dat de Britten daar op het toppunt van hun politieke en economische macht zijn. En hij besluit daar, en dat blijkt een zeer economisch wijs besluit te zijn, om zijn fortuin, zijn lot te verbinden aan dat van de Britten. De Britten die op dat moment natuurlijk heel erg bezig zijn met hun imperialistische optocht in Azië. En die last hebben van die ongelijke handelsbalans met China. Er waren namelijk heel veel dingen die de Britten wel lusten uit China. Zijn de vooral thee en zijde. Maar er was heel erg weinig waar China in geïnteresseerd was aan de andere kant. Dus veel import, maar helemaal geen export. En dat hebben de Chinezen, tenminste de Britten, zoals we weten, op een zeer criminele, zal ik maar zeggen, manier opgelost. Hè, namelijk door opium te gaan pushen eigenlijk in China.
En daar zag die David dan zijn kans schoon.
Inderdaad. En natuurlijk, dat is heel erg tegen de wil van het Chinese hof, van de laatste dynastie, de Qing-dynastie. Daar komen twee oorlogen van, twee opiumoorlogen, die twee keer door China worden verloren, omdat ze natuurlijk technologisch inferieur zijn. En precies door die oorlogen te verliezen, moet China territorium afstaan. Want dat was het andere waar natuurlijk Groot-Brittannië op uit was. Namelijk het verkrijgen van vrijhandelszones aan die Chinese kust. En een van die gebieden wordt natuurlijk Hongkong. Eerst louter het eiland, na de Tweede Opiumoorlog ook nog Kowloon. Een stuk van dat vaste land. Dat samen met Hongkong dan dat territorium wordt dat in 1997 is teruggegeven. Want dat krijgen ze voor een periode geleased van China. En het is met name op het moment dat de opiumhandel na de Tweede Opiumoorlog ook legaal wordt, dat de Sassoons eigenlijk groot fortuin maken.
Ja, dat is één van de twee families, hè, waar het boek over gaat. Je hebt de Sassoons en de Kadouris.
Ja. En die Kadouris, die zijn in tegenstelling tot die Sassoons, die zoals ik al zei ontzettend rijke mensen waren, zijn die veel minder wel bedeeld. En die Kadouris, die zullen opklimmen via de Sassoon-scholen. Want die Sassoon, die hadden het eigenlijk ontzettend goed bekeken allemaal. In die zin, in hun expansie in eerst India en daarna China, zullen zij eigenlijk op alle mogelijke dingen denken. Ze zullen, want als je een groot imperium wil opzetten, dan heb je heel betrouwbaar personeel nodig. Nu, waar haal je dat? Wel, door zelf scholen op te zetten en daar Joodse jongens uit niet zo welbedeelde families naartoe te halen. En en die dan op te leiden tot jouw klerken, die jou ten eeuwige dagen trouw
zullen
zijn.
En ze alleen dat
zijn.
Bijbrengen wat je wil dat ze zullen.
Inderdaad, ze zullen ook de Hong Kong en Shanghai Banking Corporation oprichten, zodanig dat ze een kredietstroom hebben. Ze zullen zorgen voor grote investeringen in de Telegraaf. Dus ze zijn op alle mogelijke manieren, behalve dan dat ze ook dat opiummonopolie weten uit te bouwen, zijn ze echt overal op bedacht. En een van die jongens uit die Sassoon-scholen, dat is namelijk die Eli Kaduri. En die blijkt een hele pintere jongeman te zijn, die als eerste post Weihaiwei krijgt, als een andere vrijhandelszone van de Britten, even noordelijk van Shanghai. En alleen gaat het daar mis. Op het moment breekt daar de pest uit en de bazen die houden vakantie. En Eli die besluit om ontsmettingsmiddel uit de loods te halen en daar niet alleen de loods mee te besproeien, maar dat ook te verstrekken aan de mensen die allemaal sterven aan de pest. En dat vinden de Sassoons geen goed plan.
Dat had hij niet mogen doen. Nee. Hij komt in diskrediet dan?
Inderdaad. Hij verliest zijn baan en ze zeggen, als je je leven gaat beteren, en hij zegt, nee, dat ga ik niet, want als leven voor jullie maar zoveel waard is en we die mensen zomaar hadden moeten laten creperen, dan hoeft het voor mij niet. En in die zin, dat zal ook later altijd duidelijk zijn, de Kaduris zullen toch menslievender zijn en zullen ook iets dichter bij het volk staan. Zij het dat ook zij eigenlijk nooit echt Chinees zullen worden.
Ja, want nog eens even kort zeggen, waarom zijn die twee families dan zo belangrijk voor Shanghai? Want daar zijn we begonnen.
Omdat zij natuurlijk zorgen voor de bouw van alle art deco-werken, dat zij een soort zakenrepubliek zullen uitbouwen waar heel veel dingen gaan gebeuren, waar ook de communistische partij gebruik maakt van de persvrijheid om en de bewegingsvrijheid, de politieke vrijheid om haar eerste conferentie te houden. Dus zij zullen eigenlijk dat moderne hedendaagse Shanghai scheppen in die hele periode.
Op de kaart zetten.
Tussen 1842 en 1949. Ja.
Maar zonder het einde te verklappen kan ik wel zeggen dat ze de beide families eigenlijk hun broek gescheurd hebben aan het hele verhaal.
Inderdaad.
Goed. Koningen van Shanghai. Dankjewel, Katrien Vuilsteken, om het te lezen voor ons en om het hier toe te lichten. U thuis ook bedankt om te luisteren. Morgen zit hier Helene de Bruin. Het is vrijdag met Sidecast. Zij heeft het daarin over ouderschap. Fijne avond nog. Graag tot volgende week wat mij betreft.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.